Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Directie Dilemma's podcast. De enige podcast waar dilemma's van resultaatgerichte directieleden met een menselijke maat centraal staan. Mijn naam is Peter Geurts en ik wens je veel plezier met het beluisteren van deze openhartige gesprekken voor een exclusieve inkijk behind the scenes. Beste luisteraars, van harte welkom bij de Directie Dilemma's podcast. Ik hou dit gesprek met een voor mij bijzondere man, Arjan van Dijk. Arjan is mijn leidinggevende geweest die mij de kans heeft gegeven zelf leidinggevende te worden. En dat is wellicht zijn kernkracht, het vermogen om los te laten en mensen een kans te geven. Een resultaatgerichte leider met een menselijke maat puur sang. Ik heb veel van hem geleerd en eigenlijk hoeft hij niet meer te werken, maar voor mij maakt hij een uitzondering. Arjan heeft een indrukwekkende carrière momenteel bij Habion. Maar je kunt er meer over lezen in zijn LinkedIn-profiel. En ook met hem bespreek ik dilemma's waar hij mee te maken heeft gehad in zijn indrukwekkende carrière. Arjan, goedemiddag. Hoe gaat het met je?
Dankjewel, Peter. Wat een mooie introductie.
Nou, dat is
echt geweldig en ja, leuk om zo terug te horen, inderdaad.
Nou, dat is wel gemeend en ik vind het fijn om te horen dat het goed met je gaat. Zou jij jezelf kort willen introduceren op de manier zoals jij dat wil?
Nou, mijn naam is Arjan van Dijk. Ik ben op dit moment business consultant bij Wiek Molendijk. Ik heb een IT-carrière van ongeveer 50 jaar. Ik ben inmiddels 68. Maar ik vond
dat je het zegt.
Ik vond de geraniums nog wat te vroeg. Ja. En als ik bij mensen op bezoek ga om een gesprek te hebben, om kijken of de business te halen is, neem ik een geranium mee. En dan laat ik hem daar achter, want dan hoef ik dat niet. Die geraniums hoef ik zelf niet voor te zorgen. Nee, ik heb nog energie genoeg. Ik vind het leuk om te werken. Peter, jij kent me ook een beetje van voorheen. Fluitend naar je werk gaan is een primaire arbeidsvoorwaarde.
En ook fluitend naar huis, hè?
En dan ook fluitend weer terug, ja. En dan niet fluitend omdat je buiten adem bent, maar fluitend omdat je ook weer blij bent om naar huis te gaan. Ja. En dat is nog steeds mijn credo. En ik vind het nog steeds leuk. En ja, mensen zeggen dan, heb je geen hobby's? Ja, ik heb eigenlijk geen hobby's. Ja, mijn hobby's zijn lekker uit eten gaan en reizen. Maar eigenlijk is werken ook altijd een hobby geweest van me, dus. Vandaar dat ik het met heel veel plezier nog steeds doe.
Nou ja, het leuke is, ik heb je tijd niet gezien, maar je zit nog steeds boordevol energie. En dat geeft de burger moed. Zoals gebruikelijk begin ik elk interview met vijfvoudige dilemma's als opwarmertje. En die heb ik ook voor jou. Ik begin met een hele makkelijke: Groningen of Den Haag?
Den Haag.
Witte wijn of rode wijn?
Witte wijn.
Nou, wat moeilijker. Ga je voor Bib Gourmand of voor één ster?
Eén ster.
Loyaal of rebel?
Dat gaat bij mij betreft samen.
Nee, je moet kiezen.
Oh, je moet kiezen. Dan denk ik dat ik toch rebel ben.
En ga je voor het teambelang of het individueel belang? Niet je eigen individueel belang, hè?
Nee, altijd voor het teambelang.
Oké. En je mag opeens terugkomen.
Nou, dat rebel, en dat begrijp je wel. Kijk, loyaal zijn is voor mij, loyaal zijn is een commitment geven. Maar een commitment geven kun je ook zijn door wel eens rebels te zijn en wel eens tegendraads te zijn. Juist ook omdat je het goede voor hebt. Ofwel met de business of met de mensen. Als je met mensen een gesprek hebt en je zegt, ja, weet je, je bent heel loyaal aan de business zelf. Mm. Maar je kan ook wel eens een beetje buiten de gebaande paden gaan. En dat wordt dan gezien, ja, maar dat kan eigenlijk niet. Dat is wel, hey, je moet wel binnen de perken blijven. Ik denk dat er buiten de perken het gras bij de buurman is altijd groener. Behalve als je daar staat, want dan blijkt het net zo groen te zijn, want dan was het de schaduw.
Nee, we hebben het over buurman, ja.
Ja, dat is altijd. Dan ben je zelf de buurman. Dus, maar je moet af en toe wel. Ik vind rebels zijn en loyaal kan heel goed samengaan.
Nou, loyaal, jij bent heel loyaal aan mensen. En het rebels zijn is eigenlijk dan ook een teken van verbinding. Het is een soort, op het moment dat er nog weerstand is er nog connectie. Want anders denk je, laat maar zitten. En zo interpreteer ik jouw rebels zijn ook.
Ja, en het is ook zo van, ik probeer ook kansen te creëren en te zien die er misschien niet zijn of die anderen niet zien. En misschien door een geitenpaadje te bewandelen, en dat kan ook rebels zijn, probeer je toch iemand weer te krijgen waar je hem hebben wil. Ik kan nog een voorbeeld van geven als je dat wil.
Ja, Arjan, geef eens een voorbeeld.
Nou, kijk, ik ben jarenlang ook bij een stichting werkzaam geweest. En dat was de seniors for talent.
Ja.
En dan moet je kijken, de talenten, de seniors waren heel duidelijk, dat waren 50-plussers met een goede carrière en goede positie. Maar de talenten waren niet altijd talenten, dat waren nooit talenten, dat waren mensen met een rugzakje.
Ja.
Dat waren mensen tot 25 jaar die bij bureau Halt waren geweest, die misschien een ernstige ziekte hadden gehad, die allerlei zaken, 12 ambachten, 13 ongelukken, van alles gebeurd. En in ieder geval, als ze dat op de cv hadden staan en ze hadden bijna geen papieren, dan kwamen ze nooit terecht waar
kansloos.
Ze terecht zouden. Ze werden gewoon kansloos.
Ja.
De bedoeling van Seniors for Talent was dat de senior nam dan een talent onder zijn hoede en die ging dan kijken wat zo iemand dan echt kon en echt zou willen en kijken, is er nog iets van te maken? Nou, zo had ik een talent, dat was een jongen die was bij bureau Halt geweest. En die werd dus overal afgewezen op basis van zijn cv. En ik had een vriendje die werkte toen bij een bedrijf tegenwoordig heet het Seats to Move. Seats to Rent, Staples, nou, zoiets. En ik had hem gevraagd, joh, zou jij eens een keer een snuffelstage voor deze jonge man willen doen? Nou, dat vond hij wel een goed idee. En ik heb hem niet over zijn achtergrond verteld. De jongen is daar begonnen en die is daar gaan werken. Vond hij superleuk. En na een week of vier hebben we weer een gesprek gehad. Zegt hij, joh, ik wil hem aannemen. Dat is echt een goed jong. Toen heb ik hem verteld wat nou de feitelijke achtergrond was, waarom ik hem gevraagd had. Hij zegt, ja, als ik het van tevoren geweten had, had ik misschien wat bedenkingen gehad, maar ik heb hem nu aan het werk gezien, prima.
Ja.
Twee jaar later heb ik een gesprek met hem, is hij zelf vestigingsmanager van zo'n bedrijf geworden.
Gaat,
en zo'n jongen had nooit ergens terechtgekomen zonder een senior. Nou, en ik denk dat dat zijn juist de dingen waarvan je zegt, ja, dan wandel je soms misschien paden die misschien niet helemaal de gebaande paden zijn, maar dus, ja, soms is dat nodig.
Hoe zou jij jezelf in dit kader dan beschrijven? Wat voor mens ben jij hierin?
Iemand die altijd de sunny side of life ziet.
Ja.
Die altijd wel kansen ziet waar andere mensen on the dark side of the moon zitten misschien. Maar ik zie altijd wel kansen. Ik probeer die kansen ook te bewerkstelligen. En ik probeer het ook uit te zetten.
Heb je bij mij ook gedaan.
Ja. Nou ja, dat waren andere tijden. We praten bijna over 30 jaar geleden, maar dat waren inderdaad andere tijden.
Ja.
Maar inderdaad, en dat, ik denk dat mensen het vertrouwen geven. Kijk, je kan zeggen, ik heb het er nooit gedaan, dus ik denk wel dat ik het kan. Nou, dat is wel een beetje ook zo'n credo.
Ja.
Geef mensen nou de mogelijkheid.
Ja.
Kijk, en als je, ik ben in mijn leven ook wel vaker op mijn bek gegaan, maar als je maar één keer vaker opstaat dan dat je op je bek gaat, dan loop je nog steeds verder vooruit.
Weet jij dat een van de motto's is van het G-team van Ajax? En het G-team van Ajax is het gehandicapte team. Die kunnen amper lopen. Of ze zijn blind of ze zijn doof en ze gaan voetballen. En ik had een keer zo'n jongen als gast bij een leiderschapsprogramma. Dus hij vertelt zijn verhaal en toen zei ik, wat kun je ons meegeven? En toen zei hij ook, en ik slechte interpretatie van het Amsterdams, maar toen zei hij, als je valt, dan moet je opstaan, anders blijf je liggen. En ik vind dat echt een hele, hele, hele mooie, dat iemand die, kijk, wij zitten hier ook weer in een mooi kantoor, we hebben een mooie positie, we hebben ook onze littekens, maar het gaat er wel om, één keer vaker opstaan. Ja, dus daarom vind ik jouw verhaal ook zo mooi van die persoon met jongen was het, hè?
Met Halt, ja.
Jongen met Halt. Als jij, zijn dit de momenten waarbij jij echt in je element bent?
Ja, ik ben in mijn element als het dan lukt.
Dus als het lukt, dan ben je in je element.
Ja.
En dan ga je net zo lang door tot het gebeurd is. Zijn er momenten ook dat je dan toch wakker ligt?
Nee.
Als het niet gelukt is?
Als het niet gelukt is, ja, dan heb je. Dan kun je zeggen, je hebt gefaald. Nou ja, goed, het kan aan mij gelegen hebben, het kan aan hem of haar gelegen hebben.
Ja,
ja, het is dan jammer. Ik zal er nooit van wakker liggen. Ik heb wel zoiets van, oké, welke randvoorwaarden hebben we niet kunnen scheppen om het wel te laten lukken? En misschien moeten we het dan nog een keer proberen. In het verlengde van, je bent een keer gevallen, nog een keertje opstaan en dan nog een keer doorgaan. Ik lig er niet wakker van.
En kom je wel eens op zo'n moment in een dilemma waarvan je zegt van, nou, moet ik het nou wel of moet ik dat niet doen?
Nee, want dat dilemma wil ik vermijden. Kijk, ik geef altijd iemand het voordeel van de twijfel, altijd iemand een kans. Behalve als iemand je een keer belazerd heeft, dan krijgt hij geen kans meer.
Dat
dan
is het klaar.
Ja. Dan is er geen dilemma meer. Maar dan, kijk, ik heb ook mensen in mijn leven gehad die ik altijd zag op het moment dat ze iets van me nodig hadden.
Ja.
Nou, dat heb je dan iets te vaak door. En op het moment dat ik dan iets nodig had, dan hadden ze geen tijd. Was het net heel druk en zo. Dan denk ik, oké, weet je, dat is geen dilemma meer. Dan is het gewoon klaar.
Nou, een van de dingen wat ik in het openbaar echt wil zeggen is van, ik heb een periode gehad dat ik wel iemand nodig had en ik klopte nergens aan. En uiteindelijk kwam ik jou ergens tegen en toen gaf je mij een kans en ik kreeg bijna op mijn donder, moet ik nou zeggen, dat ik niet eerder bij jou terecht was gekomen. Dus dat was ook echt een turning point in mijn leven. Als jij zo naar mensen kijkt, hè, hoe zou jij dan jouw leiderschap willen omschrijven? Of wat is de kern van jouw leiderschap?
Zeker niet directief leiding geven. Veel meer, ik heb natuurlijk ook, doordat je wat ouder bent, heb je ook heel veel gelezen. In mij heeft altijd aangetrokken de zelfsturende teams van Ricardo Semler.
Ja.
De Semco-stijl, waarbij mensen dus in zelfsturende teams. En eigenlijk komt dat een beetje terug in wat verkleinde vorm bij BSO. Hè. BSO had je de cellen die ze gingen delen. En dan kwam vanuit de cel kwam er iemand boven die dan directeur werd en manager. En dat is eigenlijk zo'n soort principe. Ja, ik denk dat een supergoed principe is om het faciliterend managementstijl. Ik denk misschien moet ik er een boek over schrijven. Faciliterend manager. Ik denk dat dat het is.
Die zelfsturing, dat is mijn dingetje hoor. Dat is echt kolfje naar mijn hand om dat te implementeren. Maar ik heb wel gemerkt dat een van de belangrijkste dingen is dat je de output duidelijk definieert. Van waar gaan we naartoe? En dat je wel als directie richting aangeeft waar we naartoe willen.
Ja, kijk, en dan kom je weer op een ander principe. Ik heb ooit een MBA-opleiding gedaan. En daar was de basiskern van mijn afstudeeropdracht was, denken moet je zelf doen. En dan kun je later doen. En als je dat.
Je kunt ook een boek met quotes beginnen, hè? Want je hebt nu echt al een paar mooie quotes gegeven.
Maar mijn leven bestaat een beetje uit quotes.
Echt?
En niet dat ik een one-liner ben, want er zit achter die quotes zit wel een verhaal. Want dat verhaal van denken, doen. Als je dus bij managers komt en de directieleden die zeggen, ja, wil jij voor ons de strategie schrijven? Nee, de strategie van het bedrijf, dat maak je zelf.
Ja,
en ik kan dan voor jou de uitvoering geven hoe je die strategie kunt laten werken.
Ja. En je kunt faciliteren bij de strategie.
Precies, ik kan helpen. Ja. Maar het is jouw bedrijf.
Ja.
Als ik even terug naar Habion gaan. Habion is de business. De business is woningen verhuren.
Ja.
De business is geen IT. Dus ik ben manager van de INA, informatisering en automatisering. Ik ondersteun de business. Ja. Maar ik maak niet uit voor de business hoe ze het moeten doen.
Eens.
Dat doen ze zelf. Nou, en dat is het principe. Ik denk dat is super waar. Denken zelf doen. Doen kun je pas later doen dan.
Nou, jij bent een van mijn trouwe luisteraars. Dus je hebt ook die aflevering gehoord van zelfsturing doe je thuis al. Alleen nog niet op je werk.
Ja.
En er zijn genoeg managers. En dat vind ik geen leiders die niet durven los te laten. Om mensen hun eigen verantwoordelijkheid te geven.
Ja. Mensen. We zijn uit van de prikklokken en zo. Mensen kunnen zelf hun tijd bepalen. Ik denk dat als je daar kijkt, dat in de tijd dat ik bij IJmeren zat, hebben we het nieuwe werken ingevoerd. Kunnen mensen zich nu niet meer voorstellen. Dat was in 2010, gingen we het nieuwe werken invoeren. Dat wil zeggen dat als manager liet je mensen dus thuis werken, omdat mensen dus niet inspanningsverplicht waren, maar resultaatverplicht.
Exact, dat is het kern.
En toen zei iedereen, dat was toch gek, je moet mensen toch zien. Als je ze niet ziet, werken ze niet. Nou, dat is een kwestie van vertrouwen.
Ja. Sommigen doen het ook niet, hè?
Nee, sommigen doen het ook niet.
Maar dat moet je niet je businessmodellen baseren. Nee.
Maar je ziet nu door corona, is ineens helemaal omgeslagen. Mag iedereen thuis werken?
Ja.
Ja, en natuurlijk. Kijk, en je haalt ze er ook zo uit, de mensen die thuis werken en die dan net als je ze nodig hebt, zijn ze de kinderen naar school aan het brengen of de was aan het ophangen, weet ik allemaal veel. Maar goed.
Wie heeft jou eigenlijk geïnspireerd hierdoor? Je had het over Ricardo Semler, maar toen jij zelf leidinggevende werd, en ik maak altijd een onderscheid tussen leidinggevende en manager, want een leidinggevende doet ook aan leiderschap, en een procesmanager. Is er een leider die jou heeft geïnspireerd?
Ja, ik denk dat... Ik ben ooit begonnen bij Defensie. Nou, dan heb je niet echt een leider. Ja, je hebt wel een leider. Dat is iemand die meer strepen heeft dan jij.
Ja.
Maar de leider die me echt geïnspireerd is, dat was echt Eckhard Winssen.
Dat dacht ik al, ja.
De celdeling.
Van deze
gewoon. Ja. De memorabele woorden van Eckhard Winssen. Ik werkte toen net een jaar bij BSO. En ik had een vriend die wilde ook bij ons bij BSO komen werken. Leek hem wel leuk. En ik zei tegen Eckhard, joh, mag hij hier komen solliciteren? Wil je zijn cv hebben? Ja, natuurlijk, maar hij kan niet zeker komen werken. En zijn uitleg was dan ook heel simpel. Hij zegt, joh, ik ben geen klootzak en jij bent geen klootzak. Samen zorgen dat we hier geen klootzakken komen. Dus als jij iemand hier laat werken, dan moet er toch wel iemand zijn die hier kan werken. Ja. Nou, dat is echt, geef je dus het vertrouwen helemaal naar beneden toe. Ja. Van jij bent weer bij dit bedrijf gaan werken, je hebt het naar je zin, je vindt het fijn, je vindt het mooi. Dus dan houden we dat ook zo.
Ja, je doet nog iets, hè? Want hij legt op dat moment ook een verantwoordelijkheid bij jou neer. Want
Zeker.
Jij wil even laten zien dat je inderdaad geen verkeerde inschatting hebt gemaakt. Wat heb jij van Eckhard geleerd wat je zelf hiervan toepast?
Nou ja, het leuke is, ik ben bij Wiek Molendijk begonnen als consultant toen ik 68 was, by far de oudste medewerker, want degene die daar de oudste is, is nog geen 40. Dus,
ja.
Maar en die was geïnspireerd door het boek Eckhart's Notes, door het boek van Eckhart, en die wilde eigenlijk ook een consultiebedrijf maken waar je meerdere cellen in had. Een cel voor informatiebeveiliging, een cel voor consultancy, een cel voor AI. En vanuit die cellen dat je dan zeg maar specifieke domeinen ook de markt kunt gaan benaderen. En ja, hij heeft ook, onder andere ben ik bij hem gaan werken, omdat hij zei, ja, jij moet dan ook eens zorg dragen voor die interne verbinding en voor dat, wat wij noemden toen intercompany, hoe ga je dat dan regelen? Ja. Als ik iemand van AI nodig heb, maar ik heb geen AI-consultant, maar die zit dan wel bij een andere cel, hoe gaan we dat regelen? Ja. Allemaal dat, gewoon dat hele, eigenlijk die hele biotoop van bedrijf, nou dat is gewoon superleuk. Nou, bij BSO ging het op een gegeven moment niet meer werken, omdat BSO werd Origin werd,
was Frans, was
met Atos.
Nee.
Ja, en dan werkte het niet meer. Nee. Maar in de toptijd, en dat is echt zeg maar van 76 tot 1990, 2394, was het echt helemaal top. Dat was dé manier om mensen de kans te geven, om mensen ook zonder de specifieke opleidingen, want MBA en dat soort dingen bestonden toen nog niet. Nou. Maar dat je gewoon met je kwaliteiten die je had laten zien. Eigenlijk is dat extern verworven competenties. Hè?
Ja, even zien.
Je hoeft niet diploma's te hebben.
Dat bestond toen ook nog niet, hè?
Het bestond niet, maar hij gebruikte het wel.
Ja,
want als jij gewoon heel goed was, en je was in een cel goed, dan werd je technisch manager. Als de cel ging splitsen en je was goed genoeg, dan werd je directeur in de volgende cel. Waarom? Ja. Niet omdat je de papier had, maar wel omdat je kwaliteit had.
Nou ja, ik vond eigenlijk, als je terugkijkt, hè, een hele vooruitstrevende benadering, waar ik ook helemaal achter sta. Maar we zitten nog steeds in een opleidingssysteem waarbij je binnen een aantal jaar je diplomaatje moet halen en dan tempo maken.
Nou ja, kijk maar. En om daar een voorbeeld van te geven. Ik had een keer in een recruitmentgesprek met een recruiter een afspraak. En die zegt van ja, heeft u ook de papieren van Lean Six Sigma en Agile?
Green Belt.
Ik zeg nou, maar Agile, nee, die papieren heb ik niet, maar ik ben het wel. Hoe kunt u dat dan zeggen? Ik zeg nou, ik merk dat jij een jaar of 30 bent. Ik ben inmiddels 60, maar toen ik begonnen ben in automatisering, werkte ik met ponskaarten. Dat kun jij niet meer voorstellen.
Want
ik weet niet eens wat het is. Maar vanaf de ponskaart tot waar we nu zijn, met een intuïtieve telefoon, iPhone en alles wat er met AI en ChatGPT, ik kan nog steeds meekomen. Nou, dan moet je wel heel erg agile zijn.
Ja,
volgens mij.
Ja, en wat zei die?
Als je het zo bekijkt, ja, dan is dat misschien wel, ja. Sommige dingen zijn geen diploma's, sommige dingen. Net als serviceafdeling is geen afdeling. Service is een kwaliteit, is gewoon een dienst.
Exact, dat is van binnenuit.
Van binnenuit.
Jij zegt iets wat mij wel heel erg triggert. Van je bent niet de diploma, of nee, je hebt geen diploma, je bent het. En dan al dan niet door iemand anders gecertificeerd. Maar eigenlijk zeg je het in de praktijk. Was dat Pentos Koop die ook zo'n beetje werkte, of niet?
Ja.
En jij hebt het eigenlijk ook gedaan, hè? En jij gaf mij ook de kans. Ik weet nog dat ik toen leidinggevende was over 4 personen. Toen zei je, bent nog een beetje te vroeg. Ik denk, ik was eigenwijs en ik wilde leren. En ik denk dat we allebei gelijk hadden. Ik heb ervan geleerd en het was nog een beetje vroeg. Maar dat
en het is allemaal goed gekomen.
Ja, uiteindelijk. Ja, Arjan, maar uiteindelijk komt alles goed. Maar wat doen we in de tussentijd, hè?
Ja.
Als je nou kijkt, hè, want er komt meteen weer dat vuur bij jou naar boven van die bezield leider. Jij noemde het faciliterend leiderschap. Ik zou het eerder bezielend leiderschap willen noemen. Want dan steek je mensen aan en dan komen ze vanzelf. Jij hebt ook altijd hard gewerkt. Wat heeft het je nou, en dan heb ik het niet over carrière of inkomsten, maar wat heeft het jou gebracht? Laat ik het even eerst heel ruim in brengen. Wat heeft het je gebracht?
Veel geluk.
Alles veel geluk, om maar meteen de zijzin te maken.
Kijk, werkgeluk vind ik. Ik heb nooit een baan gehad waarvan ik zei, daar heb ik geen zin meer in, of dat vind ik helemaal niet leuk. Ik heb altijd leuk werk gehad. Andersom heb ik het ook altijd wel leuk gemaakt voor mezelf. En wat heeft je gebracht? Ja, het zijn natuurlijk heel veel dingen. Ik bedoel, ik ben ook een paar keer gescheiden. En dat heeft waarschijnlijk ook iets te maken met het workaholic zijn. Misschien, om die term toch maar eens erin te gooien. Ik vind mezelf niet workaholic, maar 40 uur per week is nooit de limiet geweest.
De onderlimiet was dat.
Precies. Maar dat is, ja, misschien ben je dan wel workaholic en misschien vergeet je dan wel andere dingen. Ik heb altijd wel. En waar komt dat vandaan? Ja, dat komt ook ergens vandaan natuurlijk. Hè.
Vertel maar wat over drijfveren en vroegere dingen.
Kijk, ik heb ooit een schooldecaan gehad. En ik werd nog een paar keer van school gestuurd. Toen ik een jaar 16, 17 was ik natuurlijk ook een enfant terrible. En ik werd een paar keer van school gestuurd en bij de derde keer zei hij echt tegen mij. Hij was een omhooggevallen gymnastiekleraar, zo noemde ik hem ook. Maar goed, hij had verder ook niks anders geleerd. Hij zei, voor jou komt helemaal nooit wat terecht. Yeah. De WW is maximaal haalbaar voor jou.
Detail hebben ze ook ooit tegen Michiel de Ruiter gezegd, hè?
Nou, kijk.
Om maar een vergelijking te maken.
Nou, toen kwam ik hem dus 10 jaar later. Kwam ik hem tegen. Hadden we een reunie van school. En ik kwam in een spiksplinter nieuwe auto. Een leaseauto. Yeah. Kwam ik hem tegen. En ik denk van, weet je, ik ga hem toch nog bedanken. Want misschien heeft hij me wel die trigger gegeven van, joh, weet je, je moet wel wat gaan doen. Want anders dan komt er dus helemaal niks voor je terecht.
Positief framen.
En het enige wat hij tegen me zei, van, oh, je mocht zeker de auto van je vader lenen. Toen denk ik, wat ben jij ook een lul.
Echt.
Je bent nog steeds zo gebleven. Echt. Dus. Maar dat is wel, daar komt wel iets
vandaan. Ik denk dat Dietje van Boudewijn de Groot, weet je wel. Van de leraar die me altijd
placht te drijven. Jongen, jij komt nog op het verkeerde pad. Ja. Kan tevreden zijn, hoeft niets meer te krijgen. Dat wil zeggen.
Hij heeft toch gelijk gehad.
Kijk, klassiekers. Ja, maar dat is wel. En misschien komt de tafel vandaan een soort bewijsdrang van, joh, weet je. Ik kan het echt wel.
Ja.
Ik kan het echt wel.
Ja, en dat is echt een heel interessant onderwerp. En daar ga ik nog een keer aandacht aan besteden. Want waar komt dat vandaan, hè, die bewijsdrang? Maar oké, dat komt later. Ik heb je gevraagd wat het je heeft opgeleverd. Wat heeft het je gekost?
Nou, het heeft een gebroken relatie met mijn kinderen gekost. Het heeft een gebroken relatie met je ex gekost. Dat heeft het gekost.
Als je had moeten kiezen.
Ja, dat is geen kwestie van kiezen.
Ik wou net zeggen, had je een keuze.
Je kiest dat niet. Ja. Je hebt die drijf. Ja, je had kunnen kiezen. Net zo goed als. Ik kijk nu terug. En ik heb nu. Ik krijg wat pensioen. Ik heb van 7, 8 pensioentjes bij elkaar. Als je dan denkt, je hebt 50 jaar pensioen betaald. Is dat wat er over is? Ja, dat is wat er over is. Ja. En ik hoor dus van collega's van mij. Die bij een woningcorporatie zitten. Die daar 40 jaar gewerkt hebben. Die gaan met hetzelfde salaris aan pensioen naar huis. Als dat ze. Overdag verdienen. Die hebben geen breuk en dat soort dingen meer. Nee. Denk van, hey, had ik dan toch langer ergens moeten blijven zitten? Nee, want dan had ik niet gelukkig geweest. Ja. Ik ben nu, in ieder geval, mag ik me prijzen dat ik gezond ben en dat ik gelukkig ben geweest en daardoor de dingen heb kunnen doen die ik wilde doen. Nou, oké, alles heeft zijn prijs. Ja, natuurlijk, dat is zo. Alles heeft zijn prijs. En is het dat waard geweest? Als ik nu terugkijk en denk, mijn kinderen zijn goed terechtgekomen en dat is allemaal. En weet je, wat je hebt, als je kinderen helemaal ontspoord zouden zijn, dan zou je ook zeggen, ja, weet je, dan ben ik daar niet zelf debet aan, ben ik daar niet schuldig aan. Maar mijn kinderen zijn goed terechtgekomen, hebben een goede baan, hebben dat allemaal geregeld en een goede relatie. Ja, Dus.
Nou ja, weet je. Je kunt zeggen van, je weet nooit hoe het anders is gegaan, hè? Maar
een concert als levens, hè? Om er nog eentje
te doen. Ja. We gooien echt quotes in de klassieke strim vandaag. Maar je kunt ook omdraaien en kijken van waar sta ik nu en accepteer ik dat, ben ik daar tevreden mee? Als je kijkt wat ook had gekund, zul je nooit tevreden zijn.
Nee, ik ben super tevreden. Ja. En waar sta ik? Ik ben heel gelukkig. Ik ben gelukkig getrouwd. We zijn inmiddels bijna 18 jaar getrouwd. Bijna 20 jaar bij elkaar. Of meer dan 20 jaar, 21 jaar bij elkaar. Dus we hebben een volwassen relatie wat dat betreft. Ik ben nog nooit zo gelukkig geweest. En dat is, ja nou, dat heeft ook. En ook dat heeft zo moeten groeien om daar te komen, ja.
Zit je daar zo in? De dingen moeten zijn zoals ze moeten zijn?
Nou, ik geloof niet in toeval. Ik geloof, de dingen gebeuren, ja oké. Okay. En ja, weet je, en dan is het maar net. En dat is dan je positieve instelling die je dan brengt van oké, okay, hoe gaan we hier uitkomen? Hoe gaan we het regelen? Hoe gaan we het oplossen? Nou, dat is wel... Dat is wel hoe ik erin zit.
Jij gelooft niet in toeval, hè? Zit daar een spirituele achtergrond achter? Of nee. Een kwantumfysieke achtergrond? Of morfogenetische velden van Sheldrake? Of wil je het gewoon niet uitleggen en zeggen, dingen gebeuren? En dan zien we wel wat we daarvan maken.
Nee, het is gewoon psychologie van de koude grond. Dingen gebeuren gewoon.
Oké,
en dan ga je dan... En dat heeft niet, ik geloof niet in toeval. Ik heb gewoon een weg bewandeld.
Geen game overall director die dat allemaal eventjes dan met joysticks regelt.
Nee.
Als je dan kijkt, hè, naar waar je ooit vandaan bent gekomen... Dat was Groningen, hè, als ik me goed herinner.
Nee, Arnhem.
Ben je uit Arnhem?
Ik kom uit Arnhem, ja. Mijn moeder heeft in Groningen gewoond.
Oh, dat is het.
En dat is de laatste jaren van haar leven. Dus daar komt Groningen vandaan.
Arnhem of Den Haag? Als je dan kijkt waar je vandaan komt en waar je nu komt. Ben jij, kun je dat zeggen, jezelf geworden? Of ben je juist van jezelf afgegaan?
Het leukste wat je kan worden is jezelf.
Dat zeg ik niet.
Ik ben mezelf geworden. Ik ben mezelf geworden. Ik ben mezelf gebleven. Ik denk.
Ja, maar dat impliceert dat jij je al vroeg kende. Jezelf. De meeste mensen kennen zichzelf nog niet, hoor. En komen door schade en schande erachter. En daar spreek ik ook een beetje over mezelf. Dan dacht ik dat ik mezelf ken. En er gebeurden wat dingen in mijn leven. En dingen, jeetje Peet, dit zit toch anders in elkaar bij jou dan je denkt.
Ja, dat betekent dat als je een keuze gemaakt hebt voor iets, hè, dat je ook dat je ook op een gegeven moment kunt zeggen van, joh, beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald. Ik heb al keuzes in mijn leven gemaakt dat ik weg ben gegaan ergens bij een bedrijf. Dat ik zeg, nou weet je, ja, misschien had ik toch achteraf gezien, maar achteraf gezien toch moeten blijven. Nee, maar ik heb nooit spijt gehad van de keuze die je gemaakt hebt. En ik was altijd wel op weg om dingen... En ik wilde wel heel dicht bij mezelf blijven.
Ja.
Ik wilde
en
wel...
Hoe doe je dat? Heb je daar een kompas voor? Of heb je daar een spreadsheet voor, wat je natuurlijk niet hebt? Of gebruik je intuïtie of gevoel? Hoe doe je
dat? Ik denk dat het heel erg intuïtie is. Iets wat goed voelt. En daarom vind ik dingen als ethiek vind ik ook heel belangrijk. Ik ben nu bezig weer met bij de KNVI... over ethiek en artificial intelligence natuurlijk. Dat vind ik super interessant.
Ja.
En hoe, ja, en wat zijn ethische normen? Ja, het is ook zoiets. Ook als iemand niet kijkt, dat je dan wel ethisch bent. Dat je ook dan niet de dingen doet die niet kunnen.
Dat is ook heel subjectief, hè? Mag je stelen als je honger hebt?
Ja, dat is heel subjectief. Hè? Mag je stelen als je honger hebt? Ja, maar moet je dat bestraffen? Ja, dat zijn wel dilemma's, ja. Dat.
Ben je iemand van de reflectie en de bezinning, een persoonlijke ontwikkeling die eruit kan komen? Zit jij in de auto na te denken, ga je op retraite, sta je onder de douche, hoe doe jij dat? Want ik hoor heel veel reflectie bij jou.
Ja, maar dat zijn echt de momenten in de auto waar ik gesprekken terughaal, waar ik een beoordelingsgesprek of een businessgesprek terughaal. Dat ik denk van, wat gebeurde daar nou? En dat ik dan later eventueel op terug kan komen van, joh, ik zag toch, als ik Dat, soms heb je dat misschien niet direct door van wat er gebeurt in een relatie. Hoe iemand manipulatief bezig is of wat dan ook. En dan dat je dat later door hebt. Hey, wacht even, ik wil toch nog even terugkomen op dat of dat. Ja, dat zijn de momenten in de auto. Daarom ben ik altijd wel blij geweest dat ik altijd reistijd heb gehad.
Ik herken het. Dat je, mensen vinden dat raar, maar ik vind het fijn.
Heerlijk dat je niet van huis direct van werk gelijk thuis binnenloopt. Ja. Maar dat je gewoon daartussen nog wat tijd hebt. Je kan nog even wat bellen. Je kan misschien iemand bellen die... we hebben wat goede kolibrievrienden die ik dan af en toe eens kan vragen van... joh, hoe zie jij dat? Vind je dat ook zo? Of vind je dat niet raar? Of dat ook? Ja. Nou, dat soort reflecties. Maar het is wel heel erg... ik gebruik altijd wel het onderbuikgevoel. Dat vind ik wel...
Dat is jouw innerlijk kompas.
Dat is echt mijn innerlijk kompas. En ik weet niet, we hebben allebei ook gewerkt met Dick van de Vlucht.
Ja.
Dick van de Vlucht heeft ooit zo'n kaartspel gemaakt, de Toolbox.
Ja,
grandioos.
Ja.
En een van die kaarten was daar ook bij. En als je een sollicitant hebt, hè, dat was natuurlijk super irritant. Ik heb wel sollicitanten gehad. Dan wist ik na 5 minuten al, nou die hoef ik niet te hebben. Die komt, dat gaat gewoon niet lukken. Maar je moet dan zo'n gesprek volmaken. En dan gaat nog iemand mee praten, nog iemand. En uiteindelijk nemen we ze toch wel aan. Okay, en na 3 maanden kom je erachter. Nee, dat is het niet. Nee, dat wist ik al. Ja. Maar dat mag je niet na 5 minuten zeggen.
Nou, weet je wat nou een heel groot verschil tussen jou en tussen mij hierin is? En dat heb ik wel van jou geleerd. Ik had dat gevoel ook. Maar ik dacht dat ik dat niet moest gebruiken. Dat ik vooral de ratio moest inzetten. Je had de... Star-model, hè? Er waren dan 4 dingen waarop...
Situatie.
Man. En dan kwam daar iets uit. Ja, dat is het dan. Want je mag niet iemand aannemen die op jezelf lijkt. Maar achteraf is dat ook mijn... Ik denk dat ik nu voor een groot deel werk op intuïtie. Hoe heb jij dat ontwikkeld, Arjan? Want ook als jongetje uit Arnhem...
Mensenkennis. Heel veel met mensen omgaan.
Ja.
Heel veel. Ik wist vroeger ook altijd. Ik heb van mijn 8e tot mijn 18e heb ik bij de melkboer gewerkt. Dat was toch echt de melkboer die aan de straat kwam.
Was het de SRV of was dat?
Nee, echt de melkboer die langs kwam. En met kratjes bier naar boven lopen.
Melk en kratjes bier.
Melk en bier, limonade en zo. Maar ik wist altijd precies over van die mevrouw. Als ik daar een kratje bier breng, krijg ik een kwartje fooi. Die geeft niks en die geeft niks. Maar omdat je gewoon weet wat voor soort mensen. Ja, die leert. Op de straat leer je het beste de mensen
kennen. Is dat jouw grootste leerschool geweest?
Ja, ik denk dat daar wel een hele grote leerschool in zit.
En heb je daar ook je ethische normen ontwikkeld?
Daar heb ik zeker mijn ethische normen ontwikkeld, ja.
Ik ben ervan overtuigd dat iedereen komt een moment in zijn leven tegen dat je gaat kiezen. Ga ik dit nou goed inzetten of ga ik dat voor mezelf of niet goed inzetten?
Ja.
Kun jij ook zo'n moment herinneren dat je zegt van ja, maar nee, dit past zo niet bij mij. Ik doe echt iets anders. Ik ga hier niet in mee, ik ga niet met de meute mee, ik maak een andere keuze dan wordt gezegd. Ik kan me nog een directeur herinneren, dat begon met een K en dat had iets met een boom te maken. En die had een bepaalde stijl.
Ja.
En toen kwam wel een rebel bij jou naar boven.
Ja, nou ja, kijk, natuurlijk. Kijk, als je dingen moet gaan doen die tegen de normen en waarden ingaan...
Ja, wacht even. Van je eigen normen en waarden?
Nou, ja.
Of de normen en waarden?
Dat is... Ja, wat zijn de?
Exact.
De is wat we gemeenschappelijk geaccepteerd hebben binnen deze omgeving. Maar je hebt gewoon ook algemene normen en waarden.
Ja.
En dan kunnen we... En als je dat helemaal even doorredeneert, dan kom je op de 10 geboden uit, hè. Zo gij niet wilt wat u geschiet, doe dat ook een ander niet. Nou, zo zijn er 10 geboden en ik ben christelijk opgevoed. Die ken ik allemaal wel. Maar dit is wel, dat zijn zeg maar de basisnormen en waarden. En als je gewoon goed mensen moet laten struikelen of goed mensen het bos insturen, waar je weet dat ze er niet uitkomen, dat vind ik gewoon niet kunnen.
En had je meer carrière kunnen maken als je dat had gedaan?
Als ik wat meer... rubber in mijn nek had gehad om te zeggen, ja baas, nee baas, tuurlijk baas, ga ik doen baas, vandaag toch? Nee, zeker.
En dan kies je toch voor jezelf.
Veel meer carrière kunnen maken, maar dan had ik niet heel dicht bij mezelf gebleven. Ja. Had ik een rol gespeeld en niet mezelf kunnen zijn. Ik ben mezelf hier, ik ben mezelf thuis, ik ben mezelf bij mijn vrienden en ik ben hetzelfde.
Ja.
En je merkt ook heel vaak mensen die dan de het pak aan hebben en dan de rol van sales manager of sales directeur zijn. En dan hebben ze ineens de spijkerbroek aan. Dan is het ineens Casual Friday. En dan zijn ze ineens weer heel popiopie.
Wel meestal een hele dure spijkerbroek. Hè?
Ja, die zijn vaak duurder dan die pakken. Maar, ja. Nee, maar ik heb er helemaal niks mee. Ja, Escador die had dus, je ging daar customer journeys verkopen en je ging naar...
Die websites die je doet.
Die websites, ja. Er had niemand een website, want internet begon toen net.
Ja.
En dan ga je dus echt gebakken lucht verkopen.
Ja.
Nou, dat is iets, daar ben ik nooit zo goed in geweest. Het was een leuke tijd. We hebben mooie
dingen. En je deed het wel, over Moreel Kompas gesproken, meneer Van Dijk.
Ik deed het wel, ja. Ik ging met de toenmalige directeur van Origin, Lee Zevenberg, ging mee, Escador. En dat was een mooi avontuur. En we hebben superleuke dingen gedaan. En het was echt iets nieuws.
Ja.
Maar het was dus echt niet datgene wat ik echt leuk vond.
Wat jij echt leuk vindt en ook heel goed kunt, zijn teams bouwen.
Ja.
Wat is het geheim van de smid? Voor jou. Er zijn 100 manieren, hè? Maar
zo min mogelijk doen. Zelf.
Ja, dat is zelfsturing hadden we natuurlijk. Maar je moet eerst bouwen.
Ja, team. Ja, je moet de mensen om je heen. Je moet een aantal mensen om je heen hebben. En dan moeten in de vorm van seniors, mediors, juniors. En die moet je om je heen hebben. En daarmee ga je een team bouwen. En waarbij je ook verantwoordelijkheid legt bij de seniors. Om met de juniors samen dingen te gaan doen. Je hebt de mediors die dan bepaalde zaken moeten gaan oplossen. Ja, dat is gewoon... Dat...
Nee, is te makkelijk. Dit is te makkelijk. Ik zal je zeggen waarom het te makkelijk is. Dat Cruijff zegt... Nou, je moet gewoon een paas. Die moet je gewoon geven en dan kopt hij erin. Ja, maar hoe doe je dat? Hoe zorg je dat je de juiste mensen bij elkaar krijgt? Dat is één. En twee, dat ze nog steeds fluitend aan werk gaan. Ga je dan heel hoge salaris geven? Nee, dat is niet het antwoord. Dus hoe doe je dat, een team zetten?
Mensen motiveren met datgene wat je wilt gaan doen. Hoe je het wilt gaan doen. En wat zij daar zelf in kunnen gaan betekenen. Met name wat mensen ook willen. What's in it for me? Hè? Wat kan ik daarin gaan doen en wat kan ik dan bereiken?
Mm.
En dat is dat niet dan als een soort worst voorhouden. Maar echt ook zeggen, dat is het bereikbaar.
Dus een onderdeel laten zijn van het doel van het team.
Precies. Ik heb altijd, en ik heb het nog steeds. Ik heb hier een boekje bij me. En ik heb nog steeds datzelfde schemaatje. Wat ik toen gebruikt heb.
Ja.
Dat gebruik ik nog steeds, omdat dat nog steeds super makkelijk is. Dat van Aad Kranendonk. Dat gaat over kunstje, kunde en kunst.
Ja.
Kunst. En waarbij je zegt, oké, iemand die een kunstje heeft geleerd, komt net van school af.
Ja.
Heeft heel veel kennis. Maar die zit allemaal in die rugzak.
Ja.
Maar dit is allemaal niet geordend en nooit gebruikt.
Ja.
En als mens ben je nog heel klein, als je dat in yin-yang uittekent.
Ja.
Na een jaar of 3, 4 ben je dan een beetje in balans. Je weet dat gereedschap goed toe te passen.
Ja.
Je hebt applicatieve kennis gekregen.
Ja.
En nog een jaar, 3, 4 verder ben je zo senior geworden dat je al die kennis hebt, maar die is veel minder relevant geworden.
Ja.
Want het gaat juist om de ervaringen die je gehad hebt.
Ja.
En de manier waarop je dingen hebt toegepast.
Nou ja, en ik zal een foto maken en bij de show notes zetten. Als je dat goed vindt. Maar kijk, wat ik daar ook uithaal is, ik ging ooit naar de brugklas en wat bij de soort ontgroening van elke brugklasse hoort, dan nemen ze allemaal de eerste dag in een tas alle boeken mee. Zo ben ik ook, mocht ik van jou naar de training adviesvaardigheden voor consultants. En toen leerde ik allerlei modellen en dan deed ik in het begin nam ik ook in mijn hoofd of letterlijk met boeken die modellen mee. En nou ik wat meer ervaring heb, dan weet ik, wacht even, ik heb dat ene hoofdstukje uit dat boekje ergens daarachter. Alleen dat is nu relevant. En daarom herken ik ook jouw plaatje. Ik vind het ook heel leuk dat ik hem weer terugzie. En misschien is het, nee, laat ik het anders zeggen. Het is ook wel een van mijn motivaties voor deze podcast. Leiderschap is echt mensenwerk.
Het is mensenwerk, ja. Absoluut.
En dan ga ik terug naar jouw team, want jij vindt het zo vanzelfsprekend dat je het vergeet. Ik denk dat het geheim van het team, en die uitspraak komt van jou Arjan, het venijn zit in de start, dat je de juiste mensen aanneemt. En dat je weet van, nou, daar kan chemie ontstaan. En dan geef je hier een prikje en daar een prikje. En wat voor iedere professional van belang is, dat is een zinvol doel. En als je dat zinvol doel autonoom laat toepassen, waarbij ieder zijn eigen vakbekwaamheid kan laten zien, ja, dan heb je een intrinsiek gedreven team. En een intrinsiek gedreven teamleider die als limiet 40 uur heeft aan de onderkant.
En dus is het buikgevoel, waar we het eerder over hebben, is zo ja. belangrijk.
Ja.
Ik kan me goed herinneren, nu een van mijn beste vrienden, al meer dan 25 jaar. Ik had een sollicitatiegesprek, dat was ergens in maart 1997, met de heer G. Dekker, Gerard
ja.
Dekker.
Ja, Gerard.
En ja. we hadden 10 minuten gesprek en het ging helemaal niet over werk. We hadden het over allerlei dingen buiten het werk. Maar we ja. hadden al zo'n jongen, dit ja. is gewoon, we ja. gaan het gewoon samen doen. Ja. En, ja. en dan wat het mooie is dan, hè, we hebben 10 jaar lang hebben we samen opgetrokken. Ja. We hebben echt wel veel dingen samen gedaan.
Ja.
En, dat is, en toen werden we 50. In 2007 zouden we 50 worden.
Ja.
En we zouden een feest gaan geven. En toen zei ik tegen Gerard, joh, van wie geven we dan een feest? Ja, voor allemaal kennis en vrienden en zo. Ja, maar vinden we dat dan leuk? Ja, maar we kunnen het ook anders doen. We kunnen ook, want hij is een half jaar jonger dan ik, maar we zijn dus in hetzelfde jaar 50 geworden. Nou, we kunnen ook met z'n vieren op vakantie gaan met
ja.
Partners erbij. Ik zei ja, ik zeg maar die partners hadden elkaar nog nooit gezien, want wij gingen altijd samen elkaar, maar die partners hadden elkaar nog nooit gezien. Ik zeg, dat kan dus resulteren dat we tot hiertoe vrienden waren en daarna nooit meer, of we zijn vrienden voor het leven.
En het laatste is
en het is het laatste geworden. We zijn vrienden voor.
Ja, maar dat is ook het verhaal van Eckhart Wensen. Jij bent geen klootzak. Ik ben geen.
Precies.
Ja.
Nou, dat is dus. En dat is dan heel, dat klinkt heel basaal, maar het is zo waar.
Ja.
En het is zo simpel toe te passen.
Ja. Ja. Ja.
En dat is echt een van mijn basislessen. En ik vertel hem ook heel vaak. En dan zeggen mensen, ja, dat is wel heel makkelijk. Ja, het is makkelijk. Maar zo makkelijk is het dus ook.
Nou, het klinkt makkelijk.
Ja.
Want het betekent dat je heel veel vertrouwen hebt en loslaat. En dat je er eigenlijk op rekent dat als er iets misgaat, dat je wel weet hoe je daarop, op acteert en daarop reageert. We hebben het over leiderschap en ik hoor heel veel persoonlijk leiderschap en ik geef eerlijk toe, dat is ook mijn stokpaardje. Ik heb ooit een boek gelezen van Warren Banning, On Becoming a Leader. En dat is het boek wat ik had willen schrijven, maar dat is al 30, 40 jaar oud. En het gaat erom dat het echt, leiderschap gaat echt via jezelf. Dan kom ik bij de link die ik denk dat je hem wel snapt. Dan kom ik eigenlijk bij het maatschappelijk verantwoordelijke. Hè? We hadden het al over jouw ethiek, hoe belangrijk je dat vindt, die normen. En ja, wij zullen misschien iets anders denken over een woord als eerlijkheid of rechtvaardigheid of whatever. Maar in essentie vinden we elkaar wel in deze maatschappij. Vind jij dat onze maatschappij nog aansluit bij jouw visie van hoe je met elkaar omgaat? Lees, teams bouwt, lees, organisaties ontwikkelt. Het is echt een open vraag. Ja. Er zit niet nee. achter van, vind je ook niet of vind je... Nee.
Als je weet wat er vorige week gebeurd is met de kabinet wat gesprongen is, denk ik van, ja weet je, ik denk dat het dus niet meer, heel veel dingen niet meer aansluiten. Als we in zo'n coalitie kijken, wat daar voor mensen zijn dan die de regering vormen, die is de structuur van Nederland moeten gaan vormgeven. Dat zijn niet mensen waar ik me bij aan zal sluiten.
Vertegenwoordigers zijn Nederland, of niet?
Ja, dat is het jammer. Ik denk, voor een deel vertegenwoordigers zijn Nederland.
Exact.
En voor een deel zijn het dus wel ook de meelopers. Maar dat is dus ook, dat is wel Nederland, ja.
Ja.
En dat is dus Nederland coalitieland, Nederland polderland. En ja, dat is wel, je krijgt dus heel moeilijk, kun je dingen voor elkaar krijgen. Je zult altijd concessies moeten doen.
Dan was dat bij jou? Concessies polderen. Doen, ja, polderen, concessies doen.
Ja, het past natuurlijk liever niet. Liever wil je je eigen route varen, maar...
Ja, je wil jezelf zijn.
Ik snap wel dat je binnen een bepaalde... Als je binnen een bepaalde groep, binnen een bepaald bedrijf, binnen een bepaalde organisatie werkzaam bent, dat je op een gegeven moment ook wel concessies moet doen aan hoe men daar wil dat je bepaalde dingen doet. En je, ja, hoe barbapapa-achtig ben je om daarmee om te gaan? Hoe kun je jezelf oprekken of inkrimpen om daarmee om te gaan? Ja, dat ligt in jezelf. Ik denk dat je niet heel star moet zijn, want starheid, daar win je het niet mee.
Nou ja, er zijn presidenten die met starheid heel ver komen, maar die willen wij niet.
Die willen we niet. Nee. Nee, een beetje aikido, je moet er wel een beetje ook meebewegen en dan kijken, oké, hoe kan ik dat gebruiken om daar zelf op weer...
Voel jij jezelf maatschappelijk betrokken?
Ik ben wel heel maatschappelijk betrokken.
Hoe uitzicht dat? Want je begon meteen over politiek. Ben je politiek actief?
Ik ben niet meer politiek actief, maar ik ben wel allerlei vrijwilligerswerk. Ik ben voorzitter van de Stichting Gered Gereedschap. Gered Gereedschap geeft dus mensen in de derde wereld een kans met gereedschappen die wij hier weggooien, die opgeknapt worden om mensen daar weer aan het werk te kunnen zetten, die dan weer daar zelfredzaam kunnen worden.
Ja.
Ik ben voorzitter van de Vereniging van Eigenaren bij ons appartementencomplex. Er gaat veel tijd in zitten. Waarom? Ik vind het belangrijk.
Hoeveel mensen? Dat is een groot complex, hè? Waar jullie
groot complex. Ja. En het is een stukje ook pensioenvoorziening. Ik wil dat dat in ieder geval op een ordentelijke manier gebeurt.
Ja.
Nou, dat kun je alleen maar doen als je er zelf bij bent. Ja. Dan ben je namelijk zelf ook de schuld als het niet zo gebeurt.
Is dit nou een mooi voorbeeld dat eigen belang en maatschappelijk belang heel mooi samen kunnen gaan?
Nou, dat kan heel goed samen gaan.
Ja.
Dat kan heel goed samengaan. Ik denk een gezonde basis eigenbelang moet altijd... Er moet altijd, waar we het er straks over hadden, als je teams gaat maken, what's in it for me? Er moet ook iets te halen zijn. Je brengt er heel veel, maar er moet ook iets te halen zijn. Ik breng er heel veel tijd en heel veel energie. Wat ik te haal is dat ik daar een zekerheid heb, dat ik in ieder geval weet dat meerjaar onderhoud en dat meerjaar zaken goed geregeld gaan worden.
Maar je snapt ook dat die term een gezonde basis eigenbelang door heel veel mensen op een andere manier wordt geïnterpreteerd.
Ja, dat is alleen als de balans. Als de balans is dat 75% maatschappelijk belang en 25% eigen belang is helemaal niet erg.
En andersom.
Als het eigen belang andersom is, als het omgedraaid is, dan is het ongezond.
Ja.
Maar dat is met alles wat te veel is, is het ongezond.
Ja. Je bent, dan kunnen we rustig zeggen, senior. Heb je zelf al, ik weet niet wat de overtreffende trap van senior is. Dan principal was dat vroeger, hè? Principal consultant.
Dat was je principal consultant.
Ja.
Dat is wel een hele jonge principal consultant, hoor.
Als jij nou eens... Als jij nou eens terugkijkt, hè, en met AI kan dat misschien wel binnenkort, weet ik veel. Ik noem ook maar wat, hoor. En je zou aan je jongeren zelf een boodschap of een tip willen meegeven. Wat had je hem dan gezegd? Had je hem een tip willen geven?
Ja, dat is wat heb ik tegen mijn kinderen altijd ook gezegd. Blijf gewoon dicht bij jezelf.
Dat is echt leukste, de basis, hè?
Het leukste wat je kan worden is jezelf zijn.
Ja.
En je moet niet proberen een ander voor te stellen. Nee, dat kun je doen als je komiek bent of wat dan ook. Maar dan is het ook een rol. Maar je moet gewoon heel dicht bij jezelf blijven. En echt gewoon eigen waarde is... een van de stichtingen waar ik dan ook in zit, heet het de waardevolle mens.
Mm.
En waarom heet die waardevol? Omdat elke mens... Wat of wie die ook is waardevol. Er zit waarde in.
Ja.
En waarde zijn niet alleen de diploma's, maar zijn ook de extern verworven competenties waar we het eerder over hadden.
Dat ding, hè, dat is, vind ik, een heel interessant thema. Als je toch eens echt jezelf zou kunnen blijven. Hè, en dan kom ik toch terug, en dit wordt geen psychologisch interview, maar ik stel je wel even de vraag. Jij wilde je bewijzen.
Ja. Door mezelf te blijven. Door toch...
En dat je wilt zelf door jezelf te blijven, voor wie wilde jij je bewijzen?
Ja, nou, ik wilde me bewijzen, misschien wel voor de leraar die me ooit placht te dreigen. Ja. Jongen, jij komt nog op het verkeerde pad.
Ja, maar die kan wel tevreden zijn.
Daar kan hij tevreden over zijn.
Ja.
Maar met toch jezelf, met dat was een van je eerste vragen die je stelde ook, hè. Rebels zijn.
Ja.
Nou, met rebels zijn soms. Toch de dingen kunnen bereiken die je wil bereiken.
Ik probeer ook altijd een interview rond te krijgen. En we komen aan het eind ook. En wat jij zegt net, hè, van ik wilde bewijzen aan mezelf. En ik kreeg die prikkel misschien wel van die leraar.
Ja.
Ik heb jou nooit kunnen betrappen. Toen ik voor jou werkte. Dat jij iemand in een team zo'n prikkel gaf. Jij benaderde juist, ik zie bij jou dat jij dat en dat en dat kunt. Snap je het verschil?
Ja, dat klopt. Maar
het heeft toch een keer gewerkt in je hele leven. Mooi, hè?
Ja, het heeft een keer gewerkt. En daar, ja. hij wist niet beter dan dit. Dat heeft hij bewezen toen we elkaar weer zeiden. Toen hij zei, joh, je mocht 2 noten voor je vader lenen. Maar hij, had ook kunnen zeggen...
Wat jezus, leuk voor je.
Leuk dat jij die auto hebt. Ja. Dan heb je toch wel een goede baan kunnen krijgen. Hadden wij nooit verwacht. Ja. Kijk, dan een andere reactie.
Ja, ja ik ben ook van de school, hoor. Van als je, ik zeg wel eens... Kijk, iedereen weet wel wat. En als je het begint al op school, dan krijg je een proefwerk. En dan begin je eigenlijk met een 10. En alles wat je fout antwoordt, gaat iets vanaf. Als je nou omdraait en je zegt, nou, je naam schrijven kun je al. Dus begin maar met een 1. En bij alles wat je goed doet, krijg je iets bij. Het is een hele andere mindset, hè? Ja. En dat is wat jij me toen ook hebt meegegeven in de tijd
dat ik voor jou... Het glas half vol versus half leeg.
Exact. Arjan. We komen aan het eind. Dan heb ik ik heb je van tevoren gevraagd, een nummer, een boek, een speelfilm, wat je ook wil, wat iedereen moet delen. Iedereen moet weten, wat zou je willen delen voor de luisteraar?
Nou, als ik kijk naar een boek, hè, wat ik vind dat iedereen zou moeten lezen, dat is het boek In Europa van Geert Mak.
Oh, absoluut.
En waarom? Omdat je dan ook weet, waar komen we nou vandaan? Waar komen conflicten en waar komen zaken vandaan die we nu zeggen, hoe kan het nou zo zijn dat dit zo is? Ja, dat is dus zo, omdat er dus in de afgelopen 100 jaar van alles is voor. Je hoeft niet 2000 jaar terug, nee, 100 jaar. De afgelopen 100 jaar. Het is zo super leerzaam. Ja. En het leert ook waarom er zoveel intoleranties op dit moment zijn. Ja. Waardoor de conflicten zijn. En het maakt ook... Het zou heel veel mensen begripvoller maken naar elkaar toe.
Ik heb hem ontmoet, hè. Hij was een berg aan zee en ik val nooit celebrities lastig. Maar ik vond hem zo inspirerend, heb ik hem ook gezegd. En toen hadden we het erover hoe die tijd van het interbellum zo lijkt op deze tijd. Ja. En dat de geschiedenis daar wel, zich wel in herhaalt. Maar wat ik ook heel mooi vond van In Europa... is dat je ziet hoe mijn... hij had ook het boek... Nou, nee, dat is het andere boek. De Eeuw van mijn vader.
De Eeuw van mijn vader, ja.
En als je dat leest, dan denk je... wat hebben die mensen toch in no time... aan veranderingen moeten meemaken. Maar wij zitten hier nu ook in, hè?
Dat was ook agile, hè?
Ja, nogal. Ja, dan nog een muzieknummer of een speelfilm. Dat ze allebei zijn.
Nou, kijk, het muzieknummer... Ik heb niet één muzieknummer. Okay. Ik heb eigenlijk mijn motto... Mijn leven laat zich wel samenvatten in 3 liedjes. Die je ook wel terug hoort.
Vooruit, Arjan. Jij mag er 3.
Jij mag er 3. Ja. Nou, Ik hou van mij, van Harry Jekker.
Ja, dat ken ik. Ook van jou.
Jij kent het. En dat is, niet ik hou van jou, maar ik hou van mij. Juist omdat je, als je dus niet van jezelf houdt, kun je dus ook nooit weten wat je met iemand anders, voor iemand anders... Ja. kan, wil gaan doen. Ja. Dus dat is zo belangrijk dat je zelf in ieder geval een stuk eigenwaarde hebt.
Wanneer ging jij van jezelf houden?
Nou, daar was ik wel vroeg mee, denk ik.
Ah, ja.
Niet dat, kijk, je kan ook zeggen, ik hou van mij, dat is een stuk arrogantie.
Nee.
Het gaat erom dat je
met
jezelf...
al je tekortkomingen en alles van... En ik vind mezelf zo de moeite waard dat ik daarvoor mezelf blijf.
Dat ik daarvoor mezelf blijf, ja. Dat vind ik... Ja, en ik, wat ik heel bijzonder vind is Laat Me van Ramses Shaffi.
Ja.
Laat me mijn eigen gang maar gaan.
Ja.
Ik heb het altijd zo gedaan. Nou, Laat me. Dat is gewoon zo super. Laat de mensen gewoon. Ja. Laat ze gewoon.
Hier zie ik ook die rebel en dat loyale samenkomen
dat,
trouwens.
Zeker. Dat komt daar zeker uit. Ja, en als film.
Ja, je 3 nummers?
Ja, 3 nummers. Wil je nog een 3e nummer?
Weet je, je begon zelf over 3. Ja, en dan denken mensen dat ik er iets heb uitgeknipt.
Oh, dat zal zeker niet zo zijn. Ik had zeker 3. Ik weet niet of ik deze...
Het hoeft niet hoor, dan zeg ik gewoon dat waren er 2.
Kijk, ik heb altijd een broertje dood gehad aan het sparen. Dat kwam enerzijds kwam het over omdat je jarenlang ook alle betaaltjes hebt moeten betalen.
Ja.
En toen ik helemaal dat niet meer, toen heb ik altijd tegen Jacqueline ook al gezegd, sparen,
dat is je vrouw, hè? Sparen.
Ja. Sparen voor later, ga je straks ook sparen dood. Later is al lang begonnen. Gewoon don't delay, jump today. Hè? Ja. Pak het geluk wat je nu hebt. Ja. Hè? Mijn vader was... was 65. Ja. En die ging met pensioen en die heeft altijd uitgesteld. Joh, ik ga allerlei mooie reizen doen, allerlei, als we met pensioen gaan. En 3 maanden later was hij dood. Dus heeft hij daar nooit van kunnen genieten. Toen heb ik al gezegd, dat zal mij nooit gebeuren. Nee. Sparend voor later, en straks sparend dood. Nu genieten.
Is dat ook een nummer? Heet dat zo?
Wat?
Heet dat nummer zo?
Later was het lang begonnen.
Oh ja. Ja.
Van Klein Orkest.
Okay.
En als je het nou over een film hebt.
Ja, oh ja, dan heb je ook nog een film.
Heb je ook nog een film? Ik heb ook nog een film. Ja, ik ben helemaal niet zo van de films, ik weet amper. Ja. Ik kijk dan een film en als ik hem gekeken heb, dan. Dan heb je hem al, ben je bij wijze van spreken al amper weer vergeten.
Ja.
Wat me altijd bijgebleven is de film Trading Places.
Ja.
En dus, dan heb je over mensen een kans geven.
En hoe snel
dat past daar dus ook zo goed bij.
Ja.
He, hoe je dus twee mensen die dus een succesvol iemand en iemand die niet succesvol is, die gaan van plaats wisselen.
Ja.
En hoe je dan ziet. En dat je dus maar, het is maar net aan welke kant je geboren bent, aan welke kant van de lijn je opgroeit en welke kans je krijgt waar je wieg heeft gestaan.
Ja.
En dat is nou het besef daarvan. En dat niet alles vanzelf gaat.
Ja, ik vond het ook fantastisch, want het was ook de arrogantie van ja, ik ben heel succesvol en ik kom even niet op zijn naam, die hoofdrolspeler van Ghostbusters.
Eddie Murphy was...
Dat was degene die arm was.
Ja, maar weet ik ook
en die andere die zei van, joh, ik word zo weer, ik kom zo weer erbovenop. Nou, echt niet. Ja. Nou, dank je. Dan heb ik natuurlijk nog één laatste rubriek. En ik pak nou 3 enveloppes, Arjan, met de vraag of je er eentje wil uitkiezen. En dan, dat gaat heel snel. En of je de vraag wil voorlezen en beantwoorden.
Ja. Wat wil je nalaten neerzetten als je uiteindelijk iets anders gaat doen? Wat wil je nalaten neerzetten? Dat mensen weten waar ze vandaan komen, weten wat ze gaan doen en dat ze weten van hey, we hebben wel de kans gekregen om het zo te doen. Of we hebben wel de kans gekregen om het zo te doen. Dat mensen weten dat je... altijd iemand in je leven, iemand nodig hebt die je faciliteert of die je in gelooft.
Ja. Zullen we eindigen met een quote?
Ja.
Als je niet weet waar je vandaan komt, dan weet je ook niet waar je naartoe gaat.
Precies, daar moet je in Europa lezen.
Kijk, zeker. En dan als je nog geluk hebt, heb je iemand bij je die af en toe zegt van kijk eens naar links, kijk eens naar rechts en die je dan steunt. En dan zitten we weer bij jouw leiderschapsschijl. Arjan, ik vond het echt een genoegen om jou te spreken. En ik vind het zo mooi, je bent nog net zo intrinsiek bevlogen als in de vorige eeuw. En dat is echt dat is een compliment. Je hebt ook niet de makkelijkste dingen meegemaakt, maar voor jou is het altijd vol. Daarmee inspireer je en zul je blijven inspireren. En wat ik heel mooi vind, is dat je inderdaad hetzelfde best bent als toen ik bij jou begon. En dat je me blijkbaar geen klootzak vond en dus hebt aangenomen. En ik vind het mooi hoe jij ook meegeeft, ja, luister nou gewoon naar je onderbuikgevoel. En ik ben het helemaal met je eens van het mooiste wat je kunt worden van jezelf. Dat was van een van de uitzendbureaus ook. Hè. En hoe mooi is het als je toch echt jezelf kunt blijven. Dat wil ik iedereen meegeven. En dan komt de rest vanzelf wel. Dus Arjan, hartstikke bedankt.
Dankjewel Peter, ik vond het erg leuk.
Nou, dan richt ik me nu weer tot de luisteraar met een dankwoord. Altijd fijn dat je weer geluisterd hebt, ook deze keer. Als je dadelijk een hiccup hoort in het programma, kan dat kloppen. Want dit is de enige keer in het programma dat ik eventjes gestopt ben. En dat was omdat mijn dochter mij belde dat ze geslaagd is voor haar VWO-examen. Dus Hanna, goed gedaan. En luisteraars, hartelijk bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.
Leuk dat je hebt geluisterd naar weer een aflevering van de Directie Dilemma's podcast. Ik hoor graag wat je van deze aflevering vond. Een review achterlaten is heel simpel. Kijk bij deze podcast app en beoordeel deze show met bijvoorbeeld 5 sterren. Je doet me een groot plezier als je deze aflevering wilt delen. Abonneer je op de podcast of volg mij via Insta en krijg automatisch een melding bij een nieuwe aflevering. Als je zelf gast wil zijn of ideeën wilt aandragen, kijk dan op de show notes onder deze aflevering voor meer informatie. Stuur me gerust een DM met jouw feedback, zodat ik deze podcast nog leuker en beter kan maken. Ik kijk alweer uit om de volgende aflevering voor je op te nemen. En nogmaals bedankt voor het luisteren. Graag tot de volgende keer.